Thank you. Voordat we even dat kunnen zeggen.
Thank you.
Het is 7:30 en op deze dinsdag is het weer tijd voor de commissie Samenleving. Wij gaan beginnen, een speciaal woord van welkom voor meneer Slot, die zijn eerste commissievergadering bijwoont namens GroenLinks. Überhaupt de eerste commissievergadering voor u, maar goed. Allereerst agenda. Is er iemand die iets wil op- of aanmerken op de agenda? Niemand? Dan is die vastgesteld en zoals die voor ons ligt. En we hebben twee presentaties maar liefst. Ik heb net begrepen dat eerst het bruggebouw komt en daarna het trouwpaviljoen. Wethouder Houwing, ga er gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Beetje vreemde eend, denk ik, in de bijt van de commissie Samenleving. Maar het presidium heeft besloten dat deze presentaties, dat die ook hier prima thuis konden, plaats konden vinden. En u weet, we zijn al lange tijd bezig om het trouwpaviljoen een flinke facelift te geven. En vanavond zijn we zover om u te kunnen laten zien hoe of wij denken dat het zou moeten gaan worden. Of liever gezegd, we hebben daar een besluit over genomen en het moet. Ja, dat is de volgende keer gebak. De architect heeft een ontwerp gemaakt. Dat willen we u graag laten zien. En ondertussen waren we ook zover met het bruggenbouw. Nou, dat heeft ook een lange tijd in de pijplijn gezeten. Hè, nadat we het hele gemeentehuis hadden gerenoveerd en vernieuwd, was dat eigenlijk toch ook nog een gedeelte wat van eigenlijk, ik wil niet zeggen dat het was blijven liggen, maar waar we toch nog echt over aan het broeden waren van hoe moet dat er nu uit gaan zien. En daar zijn we ondertussen ook zo ver mee. Nou, na de aanbestedingen het bruggebouw, dat viel nog onder het ontwerp, zat nog bij architectenbureau De Zwarte Hond. En die hebben het ontwerp ook voor hun rekening genomen, ook omdat ze de rest van het gebouw hadden gedaan. We hebben een aanbesteding gehad voor voor de renovatie van het trouwpaviljoen. En daar is hetzelfde bureau als winnaar uit de bus gekomen. Dus vandaar dat het mooi paste om vanavond u die twee presentaties te laten zien. Dus zowel van het trouwpaviljoen als van het bruggenbouw. En ik wil u dan graag voorstellen aan Henk Starens van het architectenbureau De Zwarte Hond. En die zal de presentaties verzorgen. En ik maak er niet zo vreselijk veel woorden op dit moment aan vuil. Ik wil u graag eerst, hij laat u eerst zien hoe het er allemaal uit komt te zien. Daarna denk ik dat er dan wel gelegenheid is tot het stellen van vragen, als het mag van de voorzitter natuurlijk. Dus,
De voorzitter vindt dat goed. Maar ja. Voor de duidelijkheid eventjes, het zijn twee aparte presentaties. Ja. Na iedere presentatie is er ruimte voor vragen stellen, om ervoor te zorgen dat het niet allemaal één grote brei wordt aan het eind. Dus ik heb begrepen dat u eerst het bruggebouw gaat doen.
Dat klopt.
Dan kunnen daarna de vragen gesteld worden. Daarna gaat u verder met het trouwpaviljoen, begrijp ik.
Ja.
En dan kunnen er weer vragen gesteld worden.
Oké. Okay.
Nou, 2 keer 20 minuten.
Ja, nou.
Sterkte.
Dank u wel. Spannend. Goedenavond, ik ben Henk Starens van De Zwarte Hond. Ik ben werkzaam samen met een team aan het ontwerp voor zowel het bruggebouw als het trouwpaviljoen. Ik ga eerst iets aan u vertellen over het bruggebouw. Het bruggebouw bevindt zich tussen. Oh, dat moet ik niet op deze manier doen. Dat moet ik op deze manier doen. Bevindt zich tussen de publiekshal en gebouw A, B en C, zoals jullie dat noemen, en vormt daarin de schakel. En er is indertijd een programma van eisen voor dit bruggebouw neergelegd, omdat dit onderdeel van het hele gemeentehuis eigenlijk onvoldoende gebruikt wordt. Dus daar is een programma van eisen voor geschreven, dat ervoor moet zorgen dat dit onderdeel van het gemeentehuis weer een volwaardig onderdeel wordt. En dat de gedachte daarachter is, door daar functies te introduceren, dus dat er allerlei overlegplekken komen, grote en kleine overlegplekken, maar ook ruimte voor groepspresentaties, dus dingen die vaak in het gemeentehuis gebeuren, en functies die waar op dit moment niet zo goed een plek voor is en die daar ook wel plaatsvinden, recepties en grotere presentaties. Dus die multifunctionaliteit is een belangrijk ding die in op allerlei aspecten eigenlijk steeds terugkomt in de doorwerking van het ontwerp van dit ontwerp. En die multifunctionaliteit, de eerste keer dat ik dit plaatje aan de stuurgroep liet zien, toen schrokken ze zich helemaal dood. Want toen dachten ze van, gaan jullie dit ervan maken? Maar dit, wat, Dit is eigenlijk dat gebeurde in die oude Renaissance huizen in Engeland. Daar had je eigenlijk ook een gang eigenlijk. Hè? Dus hier is de volgende kamer. Maar die gangen daartussen, dat zijn ook plekken waar je even samen aan de haard gaat zitten. Of hier even een brief gaat schrijven. Dus tegelijkertijd konden daar ook allerlei dingen plaatsvinden. Dus het wordt niet zo'n barokke uitstraling die we daar gaan maken. Maar de brug die wordt veel meer een ontmoetingsplek dan dat die nu eigenlijk alleen maar een soort doorloopplek is. Dus het zou eigenlijk zo moeten zijn dat je elkaar daar vaak tegenkomt en dat het een hele geliefde plek wordt in deze organisatie van de gemeente Emmen. Daarnaast is het dus de wens om dat gebouw in het gebruik veel toegankelijker te maken voor de gehele gemeente. Daarnaast is het ook aan de orde dat het gebouw gerenoveerd wordt. Hè? Dus het is natuurlijk allemaal enkel glas, er zit asbest in, het is ongeïsoleerd. Dus ook dat zijn dingen die meteen hierin gaan worden meegenomen. Dus dat wat ik eigenlijk net beschreef, dat noem ik dan even stap 1. Dat is meer het interieur, hè? Dus dat daar tafels komen te staan, dat daar apparatuur komt te staan waarmee je kunt presenteren, dat daar overlegplekken worden gemaakt en dat multifunctionele karakter, dus een balie en een bar, en dat daar allemaal in komt. Maar daarnaast is het natuurlijk heel belangrijk dat daar dingen gebeuren als verwarming en koeling die moet worden aangepast, omdat dat nu niet voldoet. De gevels die worden beter gemaakt, geïsoleerd. De bestaande vloer, dat is natuurlijk, nu krijg je het daar in de winter hartstikke koud. En de dakbedekking wordt vernieuwd en geïsoleerd en er komen nieuwe plafonds. En er zijn allerlei overige kosten waar je dan mee te maken krijgt wanneer je hiermee begint. Dus hier zien we even dat noemen we een doorsnede. Ik weet niet of u dat begrijpt, maar hier razen nu de auto's dan onderdoor. Dit is de zuidzijde van de brug. Dit is de noordzijde, er zit een deel in. Dat is wat hoger, hè? Dus dat geeft het bruggebouw ook een beetje een voorname karakter. Het heeft van zichzelf al heel veel aantrekkelijkheid, maar ik neem u even mee met wat we allemaal gaan doen. Dus aan de zuidgevel komt zonwerende beglazing, hè? Dus een isolerende zonwerende beglazing, zodat het gebouw minder op gaat warmen. De hele begane grondvloer wordt opgehoogd en daar komt isolatie bij in, zodat daar vloerverwarming in komt. En dat je in de zomer ook de mogelijkheid hebt om dat nog wat aanvullend te koelen met kouder water. De noordgevel wordt geïsoleerd, het dak wordt geïsoleerd, de asbest wordt ook meegenomen en vervangen. En er komt ook nieuwe verlichting en plafonds in. Want je kunt zich voorstellen dat nu kun je het licht aandoen en je kunt het licht uitdoen. Maar dat is het dan ook. Maar je zou, wanneer je allerlei functies naast elkaar hebt, moet dat geschikt worden gemaakt voor al dat verschillende gebruik. Nou, ik neem u even mee in de plattegrond van wat daar dan is bedacht. Dat is niet meer en niet minder dan gewoon een vertaling van het programma van Eisen. Namelijk hier, dit is eigenlijk de toegang van gebouw A en B en C. En hier bevindt zich het bruggebouw. Dan kun je, net zoals nu, gewoon doorlopen via dit tapijt. Hier komt een nieuw tapijt in te liggen. Loop je langs een wand, deze wand die we hier plaatsen. We plaatsen een wand, zodat aan de ene kant van die wand er een aantal overlegplekken kunnen komen die wat afgescheiden zitten van de rest. En er is daarin in het midden, komt daarin dan een berging en ook een pantry, waarin dan ook de mogelijkheid is om daarin die als uitgiftebalie zou kunnen fungeren. En er komen allerlei kleine overlegplekken, zoals die ook in die oorstoelen die daar nu staan, die blijven daar dan behouden. He, dus in die zin blijft het een bruggebouw met natuurlijk die doorgangsfunctie. Die plekken die wat afgeslotener zijn van het geheel. Waar ook bij beide plekken multimedia smartboards worden gebruikt. Dus hier zou je dus ook kunnen skypen met iemand van een andere uit een andere gemeente bijvoorbeeld. Dus dat op die manier worden dit hele goede plekken. Daarnaast is er een vaste opstelling voor 100 stoelen. Dus voor de gemeente wordt het heel gemakkelijk. Dus we hoeven niet altijd naar een plek als deze voor een grotere presentatie. Dus hier komt een plek voor 100 mensen die hier naar een scherm kunnen kijken, naar een presentatie kunnen kijken. En er komen staattafels, Ook waar je dus op projectachtige manier, hè, want dat is in het nieuwe werk natuurlijk veel meer aan de orde dan dat vroeger was, dat er veel meer integraal tussen allerlei mensen wordt overlegd. En dat soort plekken moet die brug eigenlijk meer kunnen faciliteren dan dat nu doet. Ik kom zo meteen even terug op dat meubilair. En we hebben namelijk ook een aantal dingen bedacht die in dat gebruik een beetje die handig zijn daarin. Dus naast dus dat verduurzamen en dat verbouwen van dat gebouw wat we al doen, maken we ook een aantal dingen die zichzelf gaan terugverdienen erop. Hè. Dus er komen sensoren in het gebouw die daglicht gestuurd zijn. We passen op een aantal plekken LED-verlichting toe. En op dit moment wordt ook onderzocht, maar dat is meer gemeentehuisbreed. Dat heeft niet zoveel te maken met alleen dit bruggebouw. Of PV-cellen een optie zijn voor de gemeente om een gedeelte van de stroomrekening anders te kunnen opwekken ter plekke. Om de brug een integraal onderdeel te laten zijn van de hele organisatie, wordt de sfeer van de brug ook zoals je die in de rest van het gemeentehuis aantreft. Hè? Dus zodat die identiteit, die brug die dingen bij elkaar moet trekken, dat gaat heel erg bij elkaar horen. Dat moet straks eigenlijk gewoon naadloos in elkaar overlopen. En de kernwoorden die we daarvan hebben gekregen vanuit het PVE is dat het uitnodigend en transparant moet zijn, maar vrolijk en speels. Maar dus eigenlijk heel passend bij de oorspronkelijke uitgangspunten van het gemeentehuis. Dus dat hebben we meteen ook gecommuniceerd. Van dan gaan we daarin ook diezelfde ingrediënten van het meubilair die in de, met name bij de renovatie hier zijn toegepast, gaan we dan ook doen. Even van rechts naar links. De overlegplekken worden van eikenhout met die stoelen daarbij en ook die lamp die een wat meer huiskamerachtige atmosfeer heeft. Die lange wand die in het element wordt geplaatst, die wordt bekleed met dezelfde berkenbehang als in gebouw B. Is het Jan? Is het gebouw B dit? Oh, oké, okay, ja. En de kleur groen en de tapijten, dat zijn ook dingen die we hier terug laten komen. En ook deze oorstoelen, die houden we gewoon erin. Behalve dat meubilair wat bij die overlegplekken hoort, willen we ook dat losse meubilair zodanig geschikt maken wat in die opene ruimte staat, dat eenvoudig aan te passen is en om te bouwen voor de verschillende functies. En ik heb daar nu even drie manieren van gebruik. Laat ik even zien. En dat is in die dagelijkse opstelling, die heb ik eigenlijk net uitgelegd. Hè? Dus we hebben hier overlegplekken en hier een overlegplek en die presentatieplek. Op deze plek bevindt zich een ruimte die gebruikt kan worden als garderobe. Dan moet het ook zo zijn dat je hier een lezing en een congres kunt houden. Dan worden er vanuit de berging die zich hier bevindt allerlei klapstoelen bijgeplaatst. Zodat dit zich uitbreidt van 100 naar 120 stoelen. Het fijne is ook, dat had ik net nog niet verteld, maar dat is eigenlijk heel slim. Hier zitten op ongeveer deze hoogte plantenbakken met planten daarin. Met een deel dat verrijdbaar is. Zodat dus hier en hier de mensen direct als ze hier uitkomen hier langs geleid gaan worden. Dus wanneer er een lezing is, loop je niet steeds zo hinderlijk. Het zou heel vent zijn als jullie nu hier de hele tijd achter mij langs gingen lopen, bijvoorbeeld. En op deze plek waar je er doorheen kan, zitten schuifdeuren, zodat je ook die mensen niet ziet. Nou, dan heb je hier een mooie ruimte voor een congres. En dan kan de gemeente ook dat soort congressen tegenwoordig misschien wel in dit gebouw halen. Maar er moet ook misschien de nieuwjaarsreceptie zou hier gehouden moeten kunnen worden. En wat we dan hebben bedacht is er zijn in totaal vier staattafels om te overleggen. Dus dat zijn deze elementen. Maar die kunnen ook fungeren als bar. En even twee plaatjes terug. Ziet u dat dus deze tafels, die bestaan uit een aantal kleinere. En die kunnen dan ook door het hele vertrek neergezet worden. In het geval van een receptie kan je dan dus gewoon makkelijker daarop inspelen. De pantry zoals dit stukje hier, dat is meer zoals ik het in het begin heb gezegd. Dit is niet de laatste stand, maar het gaat me vooral even over het gebruik van deze plek. En in dit geval kan dan dit gebruikt worden als garderobe voor het bruggebouw. Op dit moment zijn we deze stukken bestek klaar aan het maken, zoals wij dat noemen. Dus dat zijn allemaal details waar we u niet mee gaan vervelen. En dat is bijvoorbeeld ook, dat gaat dus zover als dat we ook nadenken over wat voor plint moet daar dan komen. Nou, dat is meer een soort illustratie van de stukken die we op dit moment aan het maken zijn. Dat was het.
Dat was een abrupt einde. Is er iemand die een verduidelijkingsvraag wil stellen hierover? Meneer Hutka?
Multifunctionaliteit houdt ook vaak in dat groepen elkaar kunnen gaan verstoren. En met name als er congressen zijn en je gaat die plantenbakken verschuiven, loop je het risico dat de in- en uitgaande mensen, want er moet voortdurend kunnen worden overgestoken, dat is hier aan de orde van de dag, dat er dan toch, ondanks dat het misschien wel schuivelend gebeurt, dat die deuren dicht slaan en zo, hoe kun je dat een beetje zo goed mogelijk voorkomen?
Nou, in ieder geval, ik zal even dat... Oh, kan ik nog naar die presentatie? Ik laat de plattegrond er even bij. Ik denk dat dat het beste is om dan dat soort dingen even te beantwoorden. Wat we zoveel mogelijk willen doen, is dus dat het geluid, dus dat heeft te maken met de hoeveel, wat beter geregeld moet worden dan nu, dat heb ik vergeten te zeggen, dat heeft heel veel te maken met akoestiek waar u het over heeft. Dus het akoestisch vermogen van het bestaande plafond wordt verbeterd, zodat er meer demping is. En ook de harde vloerbedekking gaat er helemaal uit. Dus, en met name in de stukken waarin gelopen gaat worden, komt vloerbedekking die dempender is. En aan deze zijde ben ik vergeten te vertellen, ook omdat de boel verduisterd moet kunnen worden, kunnen ook gordijnen worden geplaatst. Zodat sowieso de akoestiek veel rustiger is. En het visuele en er zal misschien nog iets moeten worden gedaan even aan de demping van hoe zo'n deur dichtvalt. Maar dat zijn wel dingen die te regelen zijn. Maar die terecht, uw opmerking is terecht, dat verdient wel de aandacht. Het is ook zo dat als je ziet dat hier iemand een verhaal staat te vertellen, dat je dan niet al moppen vertellend die gang overloopt, denk ik. Dus dat lijkt me niet te... Ja, of wel, dat weet ik niet zo goed. Ja.
Okay. Meneer Meijer. Doe even via de microfoon, alsjeblieft.
Je hebt straks natuurlijk, dat is een hele mooie zaal, dat wat een gebouw. Maar er is ook wel eens een aanvraag geweest voor bedrijven en andere particulieren die iets willen organiseren, zeg maar, in dit gebouw. Dan wordt het straks nog mooier, nog multifunctioneler. Maar is het dan ook de bedoeling dat ook bedrijven dit kunnen afhuren?
Die geef ik even aan de wethouder, als u het goed vindt.
Nou, daar hebben wij nog geen afspraken over gemaakt. Dus op dit moment is het in elk geval de bedoeling dat het vooral voor eigen gebruik is. Je kunt je voorstellen, als wij het commercieel in de markt zouden zetten, dat we daarmee ook heel erg gaan concurreren ten opzichte van het bedrijfsleven hier in de gemeente Emmen. Dus ik vraag me af of dat de bedoeling is. Ik denk niet dat we dat zouden moeten doen.
Ja, ik ben een andere mening, want er is ook door, zeg maar, het bedrijfsleven en ook door de horecagelegenheid wordt wel eens gevraagd om dit gebouw af te kunnen huren. Dus ik denk, als je zeg maar, de horeca daar ook in betrekt, dat zo af en toe iemand dat kan begeleiden, dat daar ook geen concurrentie zal ontstaan om die zaal eens een keer af te huren. Want het is natuurlijk een gigantische presentatie voor het gemeente en ook om, zeg maar, de bedrijven naar het gemeentehuis te halen om deze locatie te verhuren. En als je dan de partycentrums of de horeca catering daarmee mee inbedt, dan kunnen ze er allemaal extra iets aan hebben.
Als we in de luxe situatie hier in Emmen komen te zitten, dat we zeggen van er is zoveel behoefte aan ruimte, dat de reguliere horecabedrijven niet meer in die behoefte kunnen voorzien, nou, dan gaan we het er dan eens met elkaar over hebben. Maar ik denk dat we daar wel heel voorzichtig mee zouden moeten zijn. En we hebben het ook niet meegenomen, het is bedoeld voor eigen gebruik.
Het idee is meegegeven nu. Meneer Hulsinga.
Ik heb een vraag ten aanzien van de toegankelijkheid voor invaliden enzovoort. Is daar goed aandacht aan besteed? Want als je gewoon kijkt naar de voorziening qua liften en zo in dit gebouw, nou ja, dat is zeer beperkt, minimaal. En er zou toch wel wat meer aandacht op gevestigd moeten worden. Tweede vraag is, welke relatie ligt er straks met het openbaar gebied? En het plein, ruimtelijk enzovoort. Kunt u daar ook iets over aangeven?
Dan doe ik eerst even uw eerste vraag. Op deze plek bevindt zich een lift. En dan ga je als invalide ook hier de deur door. En dan kan je dit wat u hier ziet, dat zijn kleine hellingbaantjes. De vloer gaat maar zoveel omhoog, maar toch moet je dan voor die speciale toegankelijkheid, zijn daar regels voor hoe lang die dingen moeten zijn. En in principe is het zo dat je gewoon vanaf hier dan die kant op kan.
Mag ik, voorzitter? Natuurlijk, een niveauverschil zit er altijd in. Maar het gaat mij ook over de liften zelf. En, als ik gewoon kijk hier in dit gebouw, is dat zeer beperkt. En dat er voldoende ruimte is. En, daar wordt aandacht aan besteed, want dat we niet straks weer met extra investeringen zitten.
Er komen geen extra liften in, als u dat bedoelt. Dat niet. Dus de bereikbaarheid van het bruggebouw op zich, via een lift, wordt niet anders dan dat hij nu op dit moment is. Dus mensen komen gewoon met de liften zoals ze nu naar boven gaan, kunnen ze ook in het bruggebouw komen. En voor de rest is het bruggebouw wel dusdanig ruim van opzet, dat ik niet verwacht dat daar, als het gaat om mensen met een beperking, dat ze daar zich niet zouden kunnen bewegen. Dat verwacht ik niet. Maar het is gewoon een punt van aandacht dat we meestal nemen. Maar er zijn geen extra grote liften of iets dergelijks gepland, dat niet.
En uw tweede vraag ging over de relatie met het openbaar gebied. Die is zodanig dat er een verkeersroute aangepland is. En allerlei plekken waar je juist nu verblijft in plaats van wanneer je alleen maar langs zou lopen. Dus in die zin doen wij niet zo verschrikkelijk veel aan een andere uitstraling van het gebouw. Dus van binnen naar buiten dan op die manier. Van buiten naar binnen is het zo dat er wordt gekeken naar dat het gebouw ook in de avonduren een uitstraling krijgt. Doordat de verlichting die nu aan de buitenzijde zit weer wordt hersteld. En dat, ook hier nu meer leven achter die gevel te zien zal zijn dan dat daar nu eigenlijk is. Dus wat meer reuring.
Nog een keer.
En dat is in die zin
nog een laatste vraag. Toch even ter verduidelijking. En als straks dat plein wordt aangelegd. En ook de relatie naar het plein toe. En naar de vormgeving. Daar is niet over nagedacht?
Nou, in die zin is er over nagedacht dat dit gebouw op de verdieping ligt. En in die zin niet direct een relatie met dat plein heeft. Maar die vraag is ook niet aan ons gesteld. Dus
ja, het bruggebouw is onderdeel van een totale renovatie van het gemeentehuis. En dat is op zichzelf een op zichzelf staand project. En natuurlijk hebben we wel gekeken van wat betekent dat voor de rest van de omgeving. Dergelijke. Maar als je dan inderdaad, en je zou daar een optimale relatie moeten willen maken, dan had je aan hele andere dingen moeten denken, maar ook aan hele andere prijskaartjes. Dus dit is de afweging met het beschikbare budget en de mogelijkheden wat wij op dit moment ter besteding hebben, dan ligt het accent toch wel op stuk isolatie, stuk achterstallig onderhoud, asbest verwijderen, duurzaamheid en multifunctioneel gebruik van het bruggebouw. Daar hebben we de accenten op gelegd. En dat is wat op dit moment mogelijk is. En door middel van verlichting en dergelijke kun je echt wel iets doen aan accentuering. En aan de buitenkant wordt het natuurlijk, volgens mij zit er wel een schilderbeurt. En die plantenbakken en zo, dat krijgt allemaal wel ook een facelift mee.
Goed, gaan we naar de volgende vraag, meneer Lange.
Dank u wel, voorzitter. Ik had twee vragen. Er komt een nieuwe pijler onder het bruggebouw. Dat wordt in dit hele verhaal meegenomen? Of dat gebeurt? Ik heb hem gisteren een presentatie gehad van de Honze.
Oké, dat staat buiten deze opgave.
Hoort bij het tunnelverhaal.
Dat klopt, maar ik neem aan dat als die pijler wordt vervangen, dat het bruggebouw niet gebruikt kan worden. Dus wil ik misschien handel om
nou, dat zult u aan de aannemer moeten vragen. Zover gaat mijn bouwtechnische kennis niet.
Lijkt me wel
ik neem aan dat dat wel goed op elkaar afgestemd gaat worden op enig moment. Maar we hopen dat bruggebouw, daar gaan we. De planning is dat wij in oktober met het bruggebouw beginnen, met de renovatie van het bruggebouw. En dat zal al lang en breed klaar zijn voor het moment dat we daadwerkelijk met de tunnel starten. Dus,
Vraag 2.
Vraag 2. Het is op zich best een logisch ontwerp. En wat mij dan verbaast is dat er een architect uit Groningen, met alle respect, hier staat. Er zijn nog genoeg partijen in Emmen, architectonisch, die ook het werk goed kunnen gebruiken. En dan, ik vind het niet zo spectaculair dat ik zeg, nou, dat is toch, dus waarom, vanwaar de keuze voor deze architect hiervoor?
Dit was nog...
Even weggaan.
Ik zei met alle respect, zo stond erbij.
Voor het trouwpaviljoen is een architectenselectie geweest. Hebben wij een viertal architecten hebben in kunnen schrijven, hebben een presentatie gegeven en een visie op het trouwpaviljoen gegeven. Van hoe, en aan de hand van die presentatie zijn er punten gegeven, is er gescoord en is er uiteindelijk op basis van economisch meest voordelige inschrijving is er een winnaar uit de bus gerold. Dat is toevalligerwijs dezelfde architect die hier ook voor de renovatie en de verbouw van het gemeentehuis heeft getekend in het verleden. En het bruggenbouw was daar nog onderdeel van. Dus daar hebben we niet opnieuw hoeven aanbesteden voor de architectenselectie. Als het straks gaat om het verlenen van de aannemer die het uiteindelijk de klus moet gaan klaren, dan gaan we opnieuw aanbesteden en dan worden beide opdrachten apart weggezet in de markt. Dus het gaat meervoudig onderhands, dus er worden partijen uitgenodigd, een vijftal partijen worden uitgenodigd om een inschrijving te doen. En dan zijn er twee aparte opdrachten, zodat je misschien twee aannemers blij kunt maken. Maar dat hangt van hun inschrijving af. En we besteden dan aan volgens het inkoop- en aanbestedingsbeleid zoals u dat heeft vastgesteld. Dat betekent dat we altijd één partij van buiten de gemeente hebben en de rest van de partijen mogen van uit de regio komen. En dat is altijd één van buitenaf. Maar dat is conform het aanbestedingsbeleid zoals we het hier kennen. Dus ja, het is een beetje, ja.
En spectaculair is niet altijd beter.
Nee, maar het is misschien wel een gemiste kans. Hè? Je hebt in Emmen nog natuurlijk een paar ondernemers en architecten zitten. Dat had wel, als je iets wil, dan kun je het ook voor elkaar krijgen.
Ik neem aan dat u dat zegt kanten, richting de architecten.
Beide kanten.
Oké. Meneer Slot.
Wat zijn de geraamde kosten? En zijn er ook misschien nog alternatieve mogelijkheden?
Nou, die is voor de wethouder, denk ik.
Ja. Het krediet is al verleend. De middelen zijn hier al voor beschikbaar gesteld. En het krediet wat verleend is, even kijken, moet ik het goede pakken voor het bruggenbouw, is ten behoeve van de renovatie van het bruggenbouw is totaal een krediet verleend van €910.000. Nou, en dat wordt op en binnen dat krediet, er zit dus alles bij in. Ook de asbestsanering, et cetera, daar moeten we het allemaal voor doen.
Goed, ben ik verder nog iemand vergeten? Nee, dan toch mevrouw Van Wieren.
Ja, als ik even mag, voorzitter. Ik wil ook nog graag even iets zeggen. Ik spreek mijn waardering uit over dit ontwerp. Ik vind het, voor zover ik me het kan voorstellen, hoor, en u heeft het geduid, ik vind het heel goed passen in het totaal van het gemeentehuis. Maar wat ik ook heel belangrijk vind, dat het wandelgangen gebeuren, dat wordt hier letterlijk nog eens even extra neergezet. En dat vind ik toch een vondst, zoals u dat opzet. Dus ik verwacht er eigenlijk veel van
nou,
de toekomst.
Dank u wel. Dat is leuk.
wij krijgen onze eigen wandelgangen hier.
Ja,
hè?
Ja, in de wandelgangen. In de wandelgangen van Emmen heb ik gehoord. Ja.
Nou, met complimenten kun je beter eindigen. Dus laten we naar het trouwpaviljoen gaan.
Oké. Okay. Ja? Moment hoor. Ik ben bijna. Ja. Het trouwpaviljoen, zoals de wethouder net al vertelde, daarvoor is een meervoudig onderhandse aanbesteding gedaan. Waarin ook een belangrijke ambitie van de gemeente Emmen ten aanzien van dit gebouw is neergelegd. Namelijk, die vindt zich ook deels weer in een bepaalde het veranderen of het verbeteren van de functionaliteit van het gebouw zoals het er nu ligt. Maar anderzijds heeft het ook zeer sterk te maken met dat de trouwlocatie die hier nu is, dat daar eigenlijk veel te weinig gebruik van wordt gemaakt. En dat de ambitie die in het programma van Eisen opgeschreven was, is eigenlijk zet deze locatie weer op de kaart dat mensen automatisch gaan denken als ze gaan trouwen. Van aan deze trouwlocatie in plaats van aan een andere. En dat noemen wij dan bij een prijsvraag een motto. Daar hebben we gedacht, we willen voor de gemeente Emmen dan het sieraad voor de gemeente Emmen maken. En dat wanneer ik hier en toen wij eraan begonnen, is het dan altijd wel En dat staat ook in het programma van Eisen. Het bestaande ontwerp, wanneer je daar op een bepaalde manier naar kijkt, dan zitten daar beslist hele goede en mooie kwaliteiten in. Het is alleen wel zo dat de atmosfeer die daar op dit moment aan de binnenkant is, daar zitten elementen in die zijn heel leuk. Maar als ik heel eerlijk ben en je denkt bij dit plaatje waarheen, waarvoor van Mieke Telkamp, dan is het ook zomaar heeft het zomaar een hele andere betekenis. En dat is niet die hier gezocht wordt. Hè? Maar wat mooi is natuurlijk, is dat prachtige glas wat hier is. En de royale hoogte en het licht wat daar op een mooie manier binnenvalt. Datzelfde geldt eigenlijk voor die buitenkant. Ik weet niet of u dat kunt zien, maar eigenlijk is dit een heel... Het ziet er een beetje smerig uit en het ligt ook heel rottig met de bestrating eromheen. Maar het is eigenlijk een prachtig mooi gebouw waarbij die dame daar mooi van boven wordt aangelicht tegen een achterwand. Ik zie een trapje, ik zie waar ik naar binnen moet. Ja, dus dit gebouw is een beetje opgetild van zijn omgeving. Eigenlijk is het wanneer je daar wat moeite voor doet, kan je dit gebouw heel mooi maken. En wat wij eigenlijk hebben gezegd, van dat bestaande gebouw is misschien wel een mooi doosje eigenlijk. En daar gaan we een sieraad in leggen. Daarnaast willen we met dit gebouw, dat nu dan aan dat eventueel toekomstige plein komt te liggen, dat het daar een veel betere uitstraling naar gaat krijgen. Zowel overdag als 's avonds. Dus dat is iets waarbij we het interieur voor willen gebruiken, als het ware. Dus functioneel moeten daar de volgende dingen kunnen plaatsvinden. Dus het trouwen is een hele belangrijke. Dus dat daar een atmosfeer wordt gemaakt waar mensen blij van worden. De gemeente zou daar ook in een wat kleinere setting recepties moeten kunnen geven. En er was heel duidelijk een vraag naar een ruimte die voor ontvangst zou kunnen fungeren. Voor mensen echt van buiten de gemeente. Echt de voorname gasten van de gemeente. Dus als de koningin hier komt, dan moet ze misschien hier eventjes ontvangen worden. En dus eigenlijk bijna een soort kamer met misschien wel een beetje een bestuurlijke sfeer, zou je dat kunnen noemen. Daarnaast vroegen wij ons nog af, nou, misschien kan je ook nog zeggen dat het een tentoonstelling moet kunnen huisvesten. En wat hebben wij nu gezegd van wanneer we hier... Dit is eigenlijk even de bestaande situatie met hier de kleine zaal en de grote zaal. En hier dat trappetje naar boven, dit is de entree. En hier kun je mee door naar het gemeentehuis. Is dat we zeggen van, eigenlijk is de behoefte die in het programma van Eisen was gevraagd van, maak deze relatie beter. Dat je hier meer mee kan in het gebruik. En wat wij daaraan hebben toegevoegd, dat we zeggen van, ja, maar misschien moet je nog wel kijken dat je die hele ruimte tegelijkertijd zou kunnen gebruiken. En ook deze ruimtes tegelijkertijd zou kunnen gebruiken van elkaar. Dus dat je daar wat meer gebruiksmogelijkheden in maakt. Dus wat hebben wij nu gezegd? Van je zou eigenlijk in die bestaande muren die hier eigenlijk al staan. En ik ben even vergeten te zeggen dat onderdeel van het programma van Eisen is, er mag geen bouwaanvraag worden ingediend. En dat betekent dat je niet te veel mag slopen. Dus wat we hebben gezegd is, je maakt hier een soort kern in. Daar gaat al je... Daar hangen je jassen op, daar kan je stoelen in kwijt wanneer er andere dingen gebeuren. En die zetten we eigenlijk in dat sieraad, zoals we dat hebben genoemd. En is dit die ontvangstruimte waarin een balie komt en waarin die ook zou kunnen fungeren als een soort uitgiftemeubel. En dat in die kleine zaal zowel een opstelling mogelijk is voor een formele vergadering als voor een kleinere bruiloft. En deze plattegronden zijn inmiddels aan het... Daar zijn we mee bezig. Dit is even een foto van de maquette daarvan. Dan ziet u hier... Ja, hij doet het nog. Hier op deze plek kom ik binnen. Zou ik ontvangen kunnen worden. Dan kan ik door deze deur naar deze zaal. En dan is de opstelling zowel in deze richting mogelijk als in de andere richting mogelijk. Ik kan hier mijn jas ophangen, maar ik zou ook naar de kleine zaal kunnen wanneer de bruiloft zich daar bevindt. En de trouwambtenaar komt dan op deze plek en hier bevindt zich een trap naar de huidige kelder. In deze hokjes hier, dat is eigenlijk, hier ga je door naar binnen. Met een groot invalide toilet op het eind, stond ook in het programma van Eisen. En twee extra toiletten. Wanneer je nu en dan wat u hier ziet eigenlijk, is dat hier nu een wand zit, dat hier een wand zit en wat we hebben gezegd. Eigenlijk zou je daar wat flexibeler mee om moeten gaan. We zijn dat nu inmiddels technisch aan het uitwerken wat daar in de optimale oplossing is, excuses. Dus Dus hierin zitten die wanden dicht. En hier kan je opeens helemaal om die ruimte heen lopen. Daarnaast is het ook zo dat hier schuifdeuren in zitten. Dat je ook, het zou kunnen zijn dat hier een gesproken wordt. Maar dat in dit bovenste gedeelte, wat nu één ruimte is, dat eigenlijk weer een soort overloopruimte is. Hè? Een soort receptie als het ware. Dat als er even pauze is, dan kan daar koffie worden genuttigd. En dat zouden dan op deze manier uit kunnen zien. Wat u tegelijkertijd ziet, is dus de atmosfeer die we hier willen maken, wordt heel fris, eigentijds. En iets dat men zich dus ook herinnert. Hè, dus dat je denkt van, oh, daar wil ik graag zijn. Deze ruimte krijgt een uitstraling die er heel duidelijk wel bij hoort, maar die voornamer wordt dan in de rest van het paviljoen. En dat gaan we bereiken door het gebruik van het materiaal hout, wat daar inmiddels ook al zit. En dat we op een bepaalde manier daar ook dan wel de stoelen een veel deftiger uitstraling gaan geven. En dat daar ook een andere verlichting zou kunnen hangen. Ik zou deze wel. Ik vind deze verlichting echt heel mooi. Maar de smaak kan verschillen. Ja, nee, ik ben een groot fan van uw gemeentehuis. Omdat over 20 jaar vindt iedereen dit mooi, denk ik. Er is een aantal opmerkingen vanuit de stuurgroep geweest waar we mee aan de slag moesten. Dus dit is een plattegrond die is op dit moment volop in beweging. Maar waarbij heel belangrijk was dat die kern daarin gehandhaafd blijft. Die multifunctionele kern waar je eigenlijk allerlei opslag in kan maken. Maar de manier om de zalen te kunnen veranderen, dat moest gemakkelijker. Nou, daar zijn we mee bezig met. Dus dat we een mobiele panelenwand maken. Dat die deuren ook van voldoende breedte zijn. Want uiteindelijk, dat mag u best weten, we hebben met mannen aan deze prijsvraag gewerkt. En niemand van ons had bedacht dat een vader dan zo zijn dochter de deur door de deur moet doen. Dus dat ging een beetje, maar goed, dat. He, dus op deze plek komt dan een mobiele balie die tegelijkertijd dienst kan doen als uitgifte. Dus hier komt achter een kast een watertappunt, zodat je hier ook in geval van een receptie aan uitgifte kunt doen. Wat u hier ziet, dat laat ik zo meteen eventjes in de doorsnede zien. Dat zijn drie solar tubes, zoals dat heet. En die zijn onderdeel meer van een aanpak die hoort bij milieuaspecten en duurzaamheid. Dus we willen dit gebouw, is een aantal jaren geleden al aan de. Het dak is al geïsoleerd. Maar we willen daarnaast ook de externe warmtelasten verkleinen. Hè? Dus die opwarming van die zon, doordat het nu enkel glas is, die is heel groot. Dus er moet meer zon geweerd worden. We willen de daglichttoetreding verbeteren. Hè? Dus dat zijn die solar tubes die ik net aanwijs. Daar komen nieuwe daklichten in het dak. Zodat overdag daar niet altijd het kunstlicht aan hoeft. En de gevels worden, of de glazen gevels worden ook weer geïsoleerd, zodat je minder warmteverlies hebt. En er komt CO2-regeling en detectie die ervoor zorgt dat het klimaat fijner ververst wordt. Hieronder ziet u. Hieronder ziet u hoe dat dan. Dit zijn van die lichtkoepels. Er zitten ook allerlei spiegels in, zodat de verlichting optimaal naar beneden komt. Dit is even een doorsnede over die grote zaal. Hier ligt het plein. Dit is de grote zaal. En hier is het balkon. Hieronder ziet u die diamant eigenlijk. Hè? Die ziet u daar eigenlijk ook zitten. Dan komt op deze plek er extra licht binnen. Dat komt al hier en hier. En in de ontvangstruimte wordt ook dit piramidedak vervangen. En ook daar waar de zon erin kan schijnen, wordt het mogelijk gemaakt dat het verduisterd kan worden. Daarnaast wordt het bestaande glaskunstwerk van Ferruccio Curiandoli vervangen. Ik weet niet of ik het zo goed uitspreek. Ik ken de man persoonlijk niet. Deels is het gerest. En het was ook de opgave om dus dat meer te beschermen tegen vandalisme. Dus er komt dubbelglas aan de buitenzijde van dit kunstwerk. En de delen die stuk zijn, die worden gerestaureerd en gerepareerd. Dus omdat er ook geen bouwvergunning mag worden aangevraagd, blijft dus het trouwpaviljoen in zoveel mogelijk wat het is, of het blijft zoals het is. Maar daarin worden een aantal dingen wel heel duidelijk meegenomen. Dus de loodslappen worden vernieuwd, zodat je de afwatering op die betongevel heel goed kunt reguleren, zodat het minder snel vies gaat worden. Het benodigd houtwerk wordt gerepareerd, er worden kitvoegen tussen het beton wordt verbeterd. Er zal schilderwerk plaatsvinden op de plekken die dat nodig heeft. Alle beglazing wordt isolerend gemaakt. En het bestaande beton wordt ook gereinigd. Dus daarmee wordt het eigenlijk het hele gebouw meer opgefrist. En daarmee zal het meer de atmosfeer krijgen die waarin je eigenlijk meer kan zien van dat je dus denkt van ja, we gaan in Emmen. Ja, waar ben je dan getrouwd? Nou, en dat mensen dan zeggen in Emmen natuurlijk. En dat dat zou eigenlijk het doel moeten zijn van deze verbouwing. En ik weet niet of ik... Nou, dat ben ik vergeten te zeggen. Er was ook nog een vraag over die tegeltjes die hier aan het bestaan. Want het is natuurlijk zo, er gebeurt hier straks natuurlijk nog van alles aan dat plein. En het is ook zo dat als je gaat trouwen, daar hoort ook wel een bepaalde ceremonie mee van dat je ook naar dat gebouw toe loopt. Dus denk ik dat, of denken wij, dat het aanpakken van misschien wel de directe omgeving hiervoor nog bij zou kunnen dragen aan de manier waarop dit gebouw in de omgeving komt te staan. Dus even wat uw vraag net was over het bruggebouw. Dat is met name hier, daar waar het gebouw ook op de begane grond zit, zien wij wel manieren, maar dat zit even buiten deze opgave, maar we vinden het wel, dat hoort wel bij het... Het betreden van dit gebouw. Nou, dat was het.
Goed, dan ga ik eens rondkijken wie hier iets over de vraag. Meneer Velsing.
Ik heb veel gezien over de indeling, maar het echte interieur van het trouwpaviljoen, dat de mensen daar weer naartoe moeten brengen, dat zie ik niet. Dan zie ik het Mieke Telkamp effect zie ik nog niet echt veranderen.
Oh, dat wordt wel beslist. Het wordt veel frisser. Dus ik even, ja, dat is. Nou, dat klopt meneer. Dus dat zit hier in beperkte mate in. Dus de atmosfeer van die voornamere zaal en die veel lichtere, kleurrijkere andere zaal. Waarbij in ieder geval het zo is dat dit element de eye-catcher is in het interieur. Maar u heeft gelijk, wij hebben nog geen perspectieven van waarin je dat wat beter zou kunnen zien. Dat is ook omdat het in een moordend tempo moet ik u zeggen. Dus we zijn, ja.
Een beetje uitdaging. Ja. Meneer Hulze.
Voorzitter, een paar vragen. De externe kant, de gevels en zo, die zijn volledig intact gehouden. Ook geen wijziging. Was dat een belemmering om voor de aanpak binnen? Want ik kan me voorstellen, als je gewoon... Ja, de architectonische kant van de buitenkant ziet. Ja, en je wilt binnen de zaak aanpassen. Dat er wel nodig belemmering zijn. Dat is vraag 1. Tweede vraag is. De wethouder gaf straks aan van. Nou, wellicht komen er straks 2 aannemers. We gaan een aanbesteding doen.
4, hè? Of 5 zelfs. 4.
Ja, nee, ik bedoel. Ja.
Oh, zo. Ook bedoeld bij de uitvoering.
Ja, meervoudig. Ja. Er komen meerdere aannemers.
Ja, sorry.
Maar het gaat er mee om van. Binnen het bestek, binnen het concept wat uitgewerkt is, wie draagt daar de verantwoordelijkheid voor? Is dat de architect in zijn totale visie of is de verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente? Dat is de tweede vraag.
De eerste vraag kan ik beantwoorden, misschien kunt u alvast de tweede vraag beantwoorden.
Uiteindelijk is het college en de portefeuillehouder verantwoordelijk. Voor alles wat we doen. Maar...
Nee, dat is mijn vraag niet. Vanzelfsprekend. Ik bedoel uiteindelijk de raad. Nee, maar gaat mij in de opdrachtverstrekking. En naar de architect toe. Want je zit veel techniek in. En nou ja, met name in de prijszetting. Met de aanbesteding. Kan dat wel eens gaan wringen. En zit daar een goed stuk afstemming. Tussen de architect, de installaties. Airco. Nou.
Ja. We zijn bijvoorbeeld, als ik even daar een aanvulling op mag doen, dus we hebben de partij DGMR ingeschakeld en daarnaast nog een adviseur. Bijvoorbeeld, zo zijn bijvoorbeeld alle installaties goed nagelopen, zijn de onderhoudscontracten doorgenomen van wat is nou de levensverwachting van deze apparatuur, Moet die vervangen worden binnen nu en zoveel jaar? Zo ja, moet het meegenomen worden in deze begroting. Deze regels heeft uw commissie zo streng opgesteld. Daar hoeft u zich volgens mij geen enkele zorgen om te maken.
Maar de aannemer die straks gaat bouwen, die is verantwoordelijk voor de onderaannemer, zeg maar, hè, die de klussen doen. En dan wordt de bouwbegeleiding is natuurlijk in handen van de architect. He, dus, en natuurlijk is er afstemming met een soort bouwteam, hoe noemen we dat, hè, die hele bouw begeleiden.
Dus, dat hele proces, dat ken ik wel. Het gaat mij uiteindelijk om de verantwoordelijkheid ten aanzien van het totale budget. En ik heb me er enigszins in verdiept in deze materie. En als de architect zegt van, de raad hoeft zich geen zorgen te maken, doet me dat deugd en ik hoor dat de wethouder dat bevestigt.
Er zit zelfs in de stukken meegenomen dat wij voor de hoogte van ons eigen honorarium verantwoordelijk zijn voor meer kosten. Nou, dan moet u nagaan.
Nou, lijkt me een goed antwoord. Is er verder nog iemand die iets... Mevrouw Nijhoff?
Ja, u...
Hebben wij het nog nooit meegemaakt, hoor. Laat dat ook duidelijk zijn.
Ja, ik denk, wacht wel even. U gaf heel duidelijk aan de buitenkant moet u de structuur zoals die is, daar mag niks aan veranderd worden. U gaf wel aan van er worden wel een aantal dingen aan de buitenkant aangepast.
Ja, het is vergunningsvrij.
Ja, het moest vergunningsvrij zijn. Dus je mag wel kleurtjes veranderen.
Ja, en ook het glas
veranderen. Dan vraag ik me werkelijk in alle goedheid af waarom u die toch zo mooie blauw-witte tegeltjes niet verandert. Want... daar hebben toch heel vaak heel veel mensen het idee dat ze een zwembad binnengaan. En dan komt er ineens iets heel anders tevoorschijn. En ja, maar detoneren met de rest.
Ja, dus ik vermoed ook dat uw zorgen in de toekomst gewoon beantwoord gaat worden. Dat daar iets aan zal gaan gebeuren. Maar dat dat mee wordt genomen zodra daar terrein wordt gedaan. Dat ligt meer voor de hand. Omdat het anders toch een aanvraag zal moeten zijn. Dat hebben we gecheckt met de... je kunt het als gemeente gewoon niet maken dat je... Dat je de regels met voeten treedt. Dus je moet daar ook als gemeente zelf heel, heel omzichtig en keurig mee omgaan.
Ik heb het ook niet dat u het hele pad als het ware moet veranderen. Maar ik zeg, nou plak er desnoods op mijn pad andere tegels op.
Als we nog een gaatje vinden...
Hij staat op het wensenlijstje. Dus wat dat betreft gaan we kijken of we daar iets mee kunnen. Maar je zit dus steeds met ook de afweging. En ook omdat je niet precies weet hoe... het plein aan de buitenkant helemaal gaat worden. Dus
en ik heb de vraag van meneer niet beantwoord over dat wanneer je... wij werken heel vaak ook met rijksmonumenten bijvoorbeeld. En daarin geldt precies hetzelfde. En het is juist vaak de uitdaging om daar dan weer het plezier en de lol in te vinden. Want ik denk, is dit eigenlijk al een monument? Dat trouwpavioen? Nou ja, dat... Dat zou mij niet verbazen als ooit de Rijksdienst zegt dat element dat heeft de zorgvuldigheid en de in het ontwerp die
het zou misschien monument moeten zijn, maar meneer Hul zeggen.
Misschien nog een laatste opmerking. Ik ken natuurlijk wel het bureau van u en natuurlijk ook wel de Rijksgebouwendienst en de monumentenzorg. Daar werk ik dagelijks mee, dus vanzelfsprekend.
Oh, oké. Okay. Ja, dan had u de vraag misschien niet hoeven stellen. Oké, ja.
Meneer Lange.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan me voorstellen dat als je trouwt en je huurt een mooie auto, dat die ook voor het gebouw geplaatst moet worden. Daar was gisteren met de Honsrugwegtunnel ook al een discussie over. Is daar ook over nagedacht? Of is dat...
Dat wordt meegenomen In het plein, in het totale ontwerp van het plein, wordt ook de bereikbaarheid van het trouwpaviljoen, dat wordt daarin meegenomen. En daar zijn wel oplossingen voor, maar er wordt nu gekeken hoe dat het beste kan. Dus dat zit daarin, valt buiten deze opdracht.
Goed, is er verder nog iemand die iets wil opmerken? Dan gaan we dit onderwerp afsluiten. Hoort u bedankt voor de presentaties.
Graag gedaan.
En dan gaan wij verder met de vergadering. Het spreekrecht, daar wordt geen gebruik van gemaakt. Als niemand zich aangemeld heeft, maar wel de rondvraag. Tenminste, ik ga ervan uit dat er mensen zijn die iets voor de rondvraag hebben. Wie heeft iets voor de rondvraag? Dat is meneer... Mijn pen doet het niet. Ja. Meneer Gert, mevrouw Vrolijk. Meneer Lange. Heb ik iedereen? Dan mag meneer Gert beginnen. Ga je gang.
Dank u, voorzitter. Ik heb twee vragen. Eén vraag voor mijn wethouder Talos en één vraag voor wethouder Jumilet. De eerste vraag gaat over het digitale jongerenplatform. In de stukken met betrekking tot het digitale jongerenplatform die we in 2011 hebben gekregen, staat dat in medio 2012 een evaluatie zal plaatsvinden. Onder andere voor de subsidieaanvraag voor 2013 in het kader van de begroting voor het nieuwe jaar. Omdat pas eind 2011 de stichting is opgericht en we tot nu toe weinig hebben gezien of gehoord van de vorderingen, maakt de CDA-fractie zich zorgen over hoe het gaat met het digitale jongerenplatform. De CDA-fractie heeft wat gezocht op internet. Ik kan alleen vinden dat in april 2012 een projectleider is aangesteld. En dat in het voorjaar via de site van middelbare scholen een oproep wordt gedaan aan, om mee te doen aan en ideeën aan te dragen voor het digitale jongerenplatform. Uiteraard kan achter de schermen veel meer gebeuren. Daarom de vraag aan de wethouder. Of de wethouder al kan aangeven welke vorderingen er zijn gemaakt. Ook ten opzichte van de subsidie van 2011 van 77.500. En de 78.000 euro voor 2012. En daarnaast de vraag aan wanneer we de evaluatie tegemoet mogen zien. Wanneer de digitale jongerenplatform online is. Of werkend is. En in 2011 is aangegeven dat door het stichtingbestuur een keuze gemaakt zal worden ook voor een fysieke locatie. Is daar al iets meer van bekend?
Wethouder Talens.
Ik weet niet of ik alle vragen heb onderhouden, maar ik denk dat de belangrijkste mededeling is, en ik heb gemerkt dat de Raad geen uitnodiging nog heeft ontvangen, dat de opening van het digitaal jongerenplatform plaatsvindt. Het is of 31 mei of 1 juni. Daar wordt nog even naar gekeken wat het beste is om ook jongeren er zelf bij aanwezig te kunnen laten zijn. Ik denk dat dat het belangrijkste punt is. Wat de fysieke plek betreft, daar wordt naar gezocht. Men heeft nu een fysieke plek binnen de Stenden College en binnen het FabLab. En de projectleider heeft daar zit ik, maar ook een aantal jongeren zijn daar aan het werk. Wat de evaluatie betreft, ik denk dat we eerst maar even 31 mei moeten hebben. En dan komt een evaluatie op enig moment ook. Ik heb u als raad toegezegd dat er elk jaar een verslaglegging gedaan zal worden naar de raad toe, zodat u op de hoogte blijft van de voortgang van het project.
Oké, bedankt voor de antwoord. Ja, het triggerde ons, die evaluatie triggerde ons om de vragen te stellen vandaag. Tweede vraag is voor de Jumilet. Dat gaat over scootmobielen. De CDA-fractie heeft zijn eigen rekenkamer, zoals u weet. En die heeft geconstateerd dat het aantal scootmobielen per 1000 inwoners in Emmen twee keer zo hoog is als in Coevorde en Borgerdoorn. En tevens is vanaf 2005 het aantal scootmobielen met 50% gestegen ten opzichte van 2005 50% gestegen en in 2011 zelfs met 95%. Vraag aan de wethouder. Is de wethouder van dit verschil op de hoogte? En van deze stijging. En heeft de wethouder hier een verklaring voor?
Wethouder Jumelis.
Dank u wel, voorzitter. Die inderdaad ook kennis heeft genomen van het artikel van de heer Tolen, CDA-raadslid, over dit onderwerp, scootmobielen. Het is trouwens ook een zeer interessant onderwerp wat regelmatig voorbij komt. Zeker als het gaat om hoe wij met elkaar omgaan met gelden beschikbaar ook voor mensen met een beperking. Scootmobielen zijn heel goed voorstelbaar en ook zichtbaar. In ieder geval geeft het enige commotie bij gelegenheid. Maar ze zijn natuurlijk ook heel goed om ook in te zetten als mensen een beperking hebben. Ik ben op de hoogte inderdaad van het aantal van scootmobielen die in onze gemeente rondrijden. In ieder geval daar gaan we vanuit dat ze rondrijden, dat ze niet stilstaan. We hebben inderdaad ook wetenschap, kennis van het feit dat in 2006, ik heb even het nalaten zoeken, 1345 scootmobielen rondreden. En in 2011 dat er 1650 zijn. Of het nou precies 50% meer is, dat laat ik maar even in het midden. Maar dat het laatste wat u zei, er 95 meer zijn in 2011 ten opzichte van 2010, dat klopt precies. Ik denk dat het goed is om te constateren dat de mensen een scootmobiel kunnen aanvragen naar aanleiding van een verzoek van ondersteuning. Dat gebeurt ook. Er is in het verleden natuurlijk op die manier ook ruimhartig met de scootmobielen ook voorzien in een behoefte. Maar u weet ook dat per 1 juli 2011 er een nieuw protocol van start is gegaan. En dat betekent ook dat we in het kader van de kanteling op een andere wijze ook met vragen van mensen omgaan. En ik verwacht dan ook om die reden ook dat dat wat u als een stijging in ieder geval hier duidt en aangeeft ook zal afvlakken. Tenminste, dat neem ik aan, gezien het feit dat de vraag ook heel anders gaat luiden. Namelijk niet van, ik heb een scootmobiel nodig en wel of niet een scootmobiel voorzien door de gemeente. Maar dat er vooral op gaat, welke vraag is nou eigenlijk gesteld, soms ook achter de vraag. En dat kan bijvoorbeeld ook betekenen dat mensen een keertje naar de markt willen. En dat zou ook kunnen zijn dat met een vrijwilliger dat kan gebeuren. En dat er dan niet direct een scootmobiel moet worden verstrekt. Nou ja, ik geef u maar aan, dat blijft hebt u zelf ook vastgesteld. Dat willen we met elkaar ook steeds verder implementeren. En dat is ook de werkwijze op dit moment. Het is ook goed om te weten dat er een nieuw contract aanstaande is. Wat betreft ook WMO hulpmiddelen. En met de nieuwe contractpartner hebben we afgesproken ook dat er meer gebruik gaat worden gemaakt van scootmobiel pools. En dat betekent niet alleen in wijken en dorpen, maar ook in een algemene pool. En dat zou betekenen dat er ook veel meer door mensen gezamenlijk gebruik gemaakt zou kunnen worden van een scootmobiel of tijdelijk gebruik gemaakt worden van een scootmobiel. Maar het heeft onze interesse uiteraard, en niet alleen dat, om goed in inzicht te krijgen van hoe het nou toch komt. We weten dat er meer beroep wordt gedaan op voorzieningen. En ik zou zeggen dat geldt ook voor de scootmobiels. Maar wat dat betreft zijn we zeker ook goed op de hoogte van het feit dat we met elkaar inmiddels een gekanteld beleid hebben. En dat we er ook, waardoor ik ook uitvoering aan wil geven op de manier zoals we hebben afgesproken in de raad. Voorzitter.
Meneer Gert.
Ja, hartelijk dank voor de beantwoording. Ik heb nog één vraagje van, in het verleden is er wel eens gekeken of scootmobielen gebruikt werden. En dan zijn er een groot aantal teruggehaald. Ik denk dat we hadden daarna aan zo'n actie, om dat toch eens te kijken van, je hoort heel vaak verhalen dat scootmobielen in schuurtjes staan die er nauwelijks de schuur uitkomen. Het zal niet veel zijn, neem ik maar, hoop ik tenminste.
Waar hadden u hem uit?
Ja, voorzitter, dat is ook een terugkerende discussie en terecht, want het gaat natuurlijk om gewoon geld. Het gaat om middelen die vanuit de gemeentekas worden bekostigd. Maar we weten ook dat er natuurlijk een eigen bijdrage van toepassing is. En we duiden mensen in ieder geval bij de aanvraag ook op dat de eigen bijdrage betaald wordt. Dus mensen zijn ook goed op de hoogte van het feit dat die eigen bijdrage ook betaald wordt als die niet gebruikt wordt. Maar er wordt op gewezen en we zijn actief ook in de informatie, maar ook in het gesprek, het keukentafelgesprek. Dat als die niet gebruikt wordt of dat er een veranderende omstandigheid is in de situatie, dat die ook terug kan, gewoon heel simpel, naar de verstrekker van de scootmobiel. Dus in die zin wordt daar meer aandacht aan besteed dan eerder. En dat heeft nog veel meer de toekomst als het gaat om nieuwe aanbieden, om dat met elkaar ook nog wat strakker neer te zetten.
Voldoende. Mevrouw Vrolijk.
Ja, we hebben een vraag aan wethouder Jumelet. Er komen een aantal klachten binnen van mensen die stimuleringsregelingen aanvragen. En binnen één gezin dan heel variabel, terwijl iedereen aan dezelfde voorwaarden voldoet, dat er maar één het bedrag uitgekeerd krijgt. En we krijgen daar een aantal klachten van. En dan is ook nog een vraag dat als mensen dat gaan navragen op het gemeentehuis, dat de ambtenaren in kwestie niet echt bereikbaar zijn. Dus vragen een verklaring daarvoor, hoe dat kan. En terwijl mensen ook voldoen aan de voorwaarden die in de krant staan vermeld.
Raad u meneer.
Voorzitter, die mevrouw Vrolijk verwijst toch echt naar het feit dat mensen ook een bezwaar kunnen indienen als iets wordt afgewezen. Dus ik denk dat dat een gangbare weg is. Maar als u mij nog wat buiten de vragen weet te duiden waar u het over hebt, dan kan er ook actie opgezet worden om te kijken wat precies aan de hand is. Maar ik stel ook maar gewoon voor, en we hebben wel eens vaker zaken aan de orde gehad waarvan gezegd werd, het loopt niet goed. Het is goed denk ik om de procedures te lopen die er ook voor zijn. En ik weet gewoon dat de stimuleringsregeling wordt uitgevoerd. Ik weet niet precies waar het over gaat, maar dat moet u denk ik dan even duidelijk maken na de vergadering. Ja, u mag ook in de van, maar het lijkt me niet dat we over mensen gaan praten, over kaas gaan praten, hier juist
nee,
ook in
nee,
deze vergadering.
Nee, ik hoef niet over mensen te praten, maar er wordt in een gezin bijvoorbeeld aangevraagd en dan geldt dat voor alle gezinsleden. En dan krijgt er maar één 100 euro uitgekeerd. En bij een ander gezin is het weer twee daarvan, terwijl er drie aanwezig zijn die er allemaal recht op hebben. En er lijkt wat een rarigheid bezig te zijn.
Dus mag ik dan de vraag terugstellen? Duidt u die mensen er ook op dat ze bezwaar kunnen indienen?
Ja, Ja, maar en vervolgens willen gaan bellen naar het gemeentehuis om in ieder geval eerst de ambtenaar van hoe zit dat en hoe komt het dat we maar één toegekend hebben. En dan zijn die mensen gewoon slecht bereikbaar. Of er wordt niet opgenomen, of er wordt niet teruggebeld, of noem maar op.
Ja, voorzitter. Goed, ik hoor het graag na de vergadering waar het over gaat.
Ja, even een puntje van orde. Microfonen niet aan laten staan, om de beurt praten via de voorzitter en dergelijke. Meer van die regels. Meneer Lange.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de wethouder van de bibliotheekzaken. Of er wat, ik weet niet wie dat is van jullie drie. Maar of er al wat bekend is van de bibliotheek in Erika. Want de ervaring is hoe langer het duurt, hoe groter de kans dat hij niet meer terugkomt.
Het had u maar eens.
Dat is de heer Lange wat wantrouwig, voorzitter. Want als hij zich laten informeren vanuit het dorp, dan had hij kunnen weten dat er nadrukkelijk heel goed wordt gesproken ook met erkende overlegpartner en met scholen. Er is inmiddels na de brand een voorziening getroffen, een bibliotheekbus. Dus u weet het allemaal. Ik begrijp dat u de vraag stelt hoor. Maar het is denk ik goed op dit moment te weten dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden. Er worden gesprekken gevoerd door bibliotheekbestuur. Die zijn eerst aan zet met allerlei partijen in het dorp om te kijken wat mogelijk is. Als gemeente hebben we gezegd van we willen dat graag laten gebeuren. Maar houden we natuurlijk uiteraard vinger aan de pols. Maar het is allereerst nu een verzekeringszaak.
Akkoord. Dat was de rondvraag. En zo gaat het lekker. C-stukken zijn er niet. B-stukken zijn er ook niet. Dan hebben we nog twee A-stukken staan. Het eerste is het A-stuk verzamelbesluit begrotingswijziging 2011-10. Is er iemand van u die daar het woord over wil voeren? Ik zie niemand. Dat is mooi. Dan kan dat ook gelijk als A-stuk verder naar de raad. Het tweede stuk is ook een verzamelbesluit, maar dan 2012-4. Is daar iemand die iets erover wil zeggen? Ook niet. Dan gaat dat ook gewoon als A-stuk verder. Dan hebben we nog een onderwerp ter bespreking op de agenda staan. Dat is de brief van het college in zaken de eerste begrotingswijziging 2012 van de EMCO-groep. En dat is op verzoek van het college gebeurd. Dus ik kijk ook even naar het college wie daar me wethouder Jumelet.
Voorzitter, dank u wel. Het is hier aan de orde de eerste begrotingswijziging 2012. De begroting is aan de orde geweest in de raad in het vorig jaar om ook hier te bespreken en het gevoelen te vragen van de raad. Het is gebruikelijk dat wanneer er een begrotingswijziging plaatsvindt, op begrotingswijziging plaatsvindt, dat ook weer aan de orde komt. Dat is hier nu in dit stuk verwoord. En u hebt kunnen lezen dat het gaat om zaken die betreffen in ieder geval ook veroorzaakt door niet via hogere pensioenpremies en hogere premies sociale verzekeringen. Dat is onvermijdelijk. Dat is gewoon heel simpel door regelgeving en zaken die landelijk worden bepaald. En daardoor moet de begroting van de EMCO-groep worden aangepast. En daar gaat het om naar het bedrag wat er staat. En dat willen we bij de kadernota meenemen.
Goed, de vraag is naar het gevoel van de raad. Wie wil daar iets over vertellen? Mevrouw Hoogveen.
Nou, ik heb meer een vraag. Dat er hogere pensioenpremies aan zaten te komen, dat is wel vrij laat volgens mij overal in de landen eind vorig jaar in één keer in sommige grote stappen gebeurd. Ik zat me alleen maar af te vragen of het conform een bepaalde cao is dat de verplichting is dat bijvoorbeeld met name de werkgever die pensioenpremie draagt dan die het extra is. Hè, want als ik naar andere bedrijfstakken ga, dan zie ik ook dat de werknemer een behoorlijke portie moet bijdragen.
En die vraag stelt u aan de wethouder. Maar dat is denk ik ook een gegeven.
Ja, als ik daar direct op antwoord. Ja, dat is, lijkt me makkelijk. Dat is hier ook het geval. Dus ook voor de werkgever betekent het hogere lasten. En daarom wordt het uiteindelijk ook nu in de begroting. Het gaat ook voor werknemers, neem ik aan, maar dat weet ik niet precies.
Bedoelt het anders, mevrouw Hoogveen?
Ja, mijn vraag is eigenlijk dus dat hogere pensioenpremies zijn, dat is overal zo, ongeacht de bedrijfstak. Alleen de verdeelsleutel, of dat alleen maar de werkgever of dat de COO afhankelijk is en hoe dat dan in dit geval geregeld is, dat die verhoging alleen te lasten komt van de werkgever. Of dat hier ook een deel naar de werknemer is doorbelast.
Wethouder Jumelet.
Voorzitter, ik weet niet het precieze antwoord, maar ik kan me voorstellen dat het voor de werkgever en voor de werknemer is, omdat uiteindelijk die premies verhoogd zijn. Maar wat dat betreft is het op dit moment, het gaat om de begrotingswijziging. Dus als u het heel precies zou willen weten, wil ik best even navragen. Maar het hier gaat om uiteindelijk de begroting van de MK groep. Die ligt voor en daar mag u uw gevoel over weergeven.
Daarop aanvullend, de werkgever betaalt een deel en de werknemer betaalt een deel. En de lasten van de werkgever, ja, die moeten in de begroting verwerkt worden. Want dat zijn de lasten, toename van de lasten van...
En mevrouw Hogeveen?
Ik doe nog één poging. Dat begrijp ik als de werkgever die de rekening betaalt, dat wij daar met een begrotingswijziging mee te maken hebben. De vraag is alleen, is er in dit geval, is dat een cao-besluit? Was men verplicht om het als werkgever dat deel te nemen? Of is er besloten om bijvoorbeeld om allerlei redenen de werknemer het niet door te belasten? Daar was ik gewoon nieuwsgierig naar.
Nee. Hoor je naast ja, dus...
Voorzitter, het is een cao-uitvloeisel. En het is dus gewoon heel simpel in de cao-voorstel vastgelegd dat ook de werkgever dit deel betaalt. Anders zouden we het ook niet om die reden kunnen doen zoals het hier staat.
Oké, om te voorkomen dat het One Woman Show wordt, ga ik nou door de rest van de commissie kijken. Is er nog iemand? Meneer Soelman.
Dank u wel, voorzitter. Jammer dat de begroting niet van MK Groep in de begroting is gebleven. Ik heb nog wel even een vraag wat betreft die 130 mensen die dit jaar het contract niet meer verlengd wordt. Heeft dat consequenties voor de begroting? Dank u wel, voorzitter.
Nou, we zijn toch gelijk aan het antwoorden iedere keer, dus wethouder.
Ja, die toch al wat opkijkt van het feit dat het jammer is dat ze niet binnen de begroting zijn. Dat ligt niet aan de MCO, het ligt aan de CAO, zou ik maar zeggen. Dus wat dat betreft duidelijk, denk ik. Als het gaat om de 130 mensen die het contract niet verlengd wordt, ik zal het... Volgens mij voor de vijfde keer vertellen. En dat kijk ik niet naar u hoor. Maar ik bedoel maar te zeggen van... Als dat misverstand nog een keertje is ontstaan... Dan zal ik nog een keer vertellen dat het niet om 130 mensen gaat... Die in één keer het contract niet wordt verlengd. Het gaat om tot 2017 het aantal mensen... Dat nu in een bepaalde constructie zit... Eerste of tweede of derde keer. Die komen als die contracten voor de derde keer uiteindelijk verlengd zijn... En dan voor een vierde keer voor een vast contract in aanmerking komen... Die mensen hebben een brief ontvangen, 126 om precies te zijn, met de mededeling dat we vanuit de gemeenschappelijke regeling geen verplichtingen voor de langere termijn kunnen aangaan vanwege het financieel perspectief. Het betekent op dit moment dus niets voor de begroting, behalve dan dat op dit moment mensen uitstromen en we het wellicht tekort hier of daar misschien wat kunnen gaan opvangen. Maar dat kan niet op deze manier nog geprognotiseerd worden, zijnde in de begrotingswijziging meegenomen worden, want dat is dus allemaal nog... uitstaande naar de jaren die komen.
Helder. Verder nog iemand? Meneer Douwstra.
Ja, voorzitter, dank u wel. Zoals bekend is BG altijd een voorstander geweest van het op een verantwoorde wijze in stand houden van het MCO-gebeuren, om maar even oneerbiedig daarover te spreken. Net nu de laatste jaren onder leiding van de heer Mugt en met man en macht... gewerkt is om het allemaal weer wat op de rit te krijgen, ondersteunen wij het college in de beantwoording zoals die naar het bestuur van de MCO gaat. Het zou te gek zijn dat door maatregelen van de Rijksoverheid goed werk daar weer teniet gedaan wordt.
Dat is ook heel helder. Verder nog iemand? Meneer Slot?
Ja, de punten zo die GroenLinks heeft, die zijn eigenlijk door alle andere mensen ook genoemd. Maar wij zijn toch wel bezorgd om de werkgelegenheid. Al de kosten die iedere keer stijgen en de krimpende budgetten die de gemeente heeft, zijn we toch bang voor dat er toch uiteindelijk mensen hun baan verliezen. Klopt dat?
Is dat een hele concrete vraag die u daar stelt? Want ik... Misschien dat de wethouder iets mee
kan. Ja, ik kan me de zorg wel voorstellen. U weet, en dan mag ik het nog een keer neerzetten, stel ik me wel voor dan ook maar. Dat we als gemeente Emmen nadruk hebben geprotesteerd tegen het feit dat de bezuinigingen op de SW op deze manier vorm krijgen. U weet ook dat in het, of het nou Koendersakkoord of Lenteakkoord heeft of Katshuisakkoord heet. Dat er in ieder geval voor 2013 geldt dat er een bezuiniging niet doorgaat op de SW. En dat betekent dat het voor de MCO-groep in zijn totaliteit 1,6 miljoen scheelt. Het is een goed bericht, zou ik maar zeggen. Ook naar Van Land, dus ook voor onze begroting, omdat we delen in het tekort. Tegelijkertijd weten we ook dat het er niet beter op wordt, zou ik maar zeggen, als het gaat om de bezuinigingen. En hoe dat dan verder uitvalt, dat weten we niet. Dus dat je best zorg hebt over de toekomst van het SW-bedrijf en hoe je dat uiteindelijk ook met elkaar... in de toekomst moet zien, ja, dat is een zorg die ik met u deel. Maar die delen we denk ik met elkaar. Dat is vaak genoeg hier uitgesproken. En we zullen onze zeg maar stinkende best doen om steeds over de bühne te krijgen dat het van belang is dat we in de onderkant van de arbeidsmarkt ook mensen een baan moeten kunnen geven. In ieder geval ook een zinvolle besteding. En dus wat dat betreft deel ik de zorg en proberen we steeds met elkaar dat ook duidelijk te maken. Dus nou ja, goed. En hoe de toekomst er precies uitziet, dat weet niemand.
Verder had ik niemand meer gezien die nog wat wilde zeggen. Dus ik denk dat u daarmee moet doen, wethouder. Dan, sorry. Het houdt op. Dan is dit onderwerp ook afgesloten. Dan hebben we nog het vaststellen van het verslag van de vorige vergadering. Heb ik wel. Ik was erop aan het schrijven. Is er iemand die iets op of aan te merken heeft over bladzijde 1? 2? 3? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, een heel klein stukje op 11, niet. Dan zijn ze vastgesteld, dankjewel. Actuele mededeling van het college of presidium van het presidium, niet college, wethouder Jumeret. Ja.
Dankjewel voorzitter. Ik duidde er net ook al op als het gaat om het akkoord van een aantal partijen in de Tweede Kamer, dat de huisartstoets is opgeschort. U weet wel dat de aanscherping van de WWB per 1 januari 2012 met zich meebracht dat de huisartstoets aan de orde kwam. En dat de gemeente in ieder geval bij nieuwe gevallen vanaf 1 januari daar al rekening mee moest houden. En voor de bestaande situaties een soort herbeoordeling moest doen. En dat zou dan vanaf 1 juli 2012 ingaan. De besluiten in de Tweede Kamer hebben in ieder geval ertoe geleid, dat het er lijkt van te komen dat die huisartstoets wordt uiteindelijk weer geschrapt. Dat betekent in ieder geval dat we daarop moeten acteren. We weten dat we kosten hebben gemaakt, dus we proberen ook met VNG-gemeenten om daar ook weer een vergoeding voor te ontvangen. Maar het betekent in ieder geval dat er onzekerheid is in situatie. Dat wilde ik u toch meegeven. En het gevolg daarvan is, en daarom doe ik ook deze mededeling, is dat we ons minimabeleid voor de derde keer klaar hadden liggen om naar het college te sturen en vervolgens ook naar u toe te sturen. Maar in ons minimabeleid hadden wij opgenomen een post motie Sterk. En motie Sterk, het Kamerlid Sterk, Mirjam Sterk, had bedacht en die was tot een motie gekomen en aangenomen in de Kamer, dat de cumulatie van situaties en vooral als het gaat om de huisartstoets goed gemonitord zou moeten worden. En wij hadden in ons minimabeleid in ieder geval opgenomen daar ook rekening mee te houden dat wanneer er situaties zouden zijn waar we als gemeente van vinden dat zijn schrijnende situaties, dan zouden we in het kader van minimabeleid ook een voorziening voor moeten treffen. Dan lijkt het zo te zijn dat de huisartstoets in ieder geval, hij is opgeschort, maar ook wordt afgeschaft of in ieder geval weer verdwijnt. En daarmee hebben we ook maar het feit aangenomen dat dan ook de motie Sterk dan ook niet meer in het minimabeleid moet worden meegenomen. Ik zeg u daarbij bij deze dus dat het minimabeleid er toch nog iets langer over doet voordat het bij u is. Omdat we denken dat we het goede stuk naar u moeten toesturen. In plaats van dat we daarna weer moeten zeggen we gaan het toch weer anders doen. Dus in die zin staat het op de agenda om ook hier naar u toegestuurd te worden. Maar ik denk dat u ons niet kwalijk neemt om uiteindelijk de laatste stand van zaken te verwerken. Ook in het minimabeleid. Want u was toegezegd om in het voorjaar te krijgen. Het is al wat later in het voorjaar, maar het zal waarschijnlijk dan na de zomervakantie worden. En dat is dan de realiteit van dat moment. En hoop ik dat we dan actueel zijn, voorzitter.
Dank u wel. Verder staat er nog ingekomen stukken vanuit het college presidium. Er staan er twee op. Is er iemand die dat geagendeerd wil hebben voor de volgende keer? Meneer Schipbouwer.
Ja, maar ik kan hem wel graag 11b agenderen.
Staat genoteerd. U weet dat u een motivatie moet indienen. En dat moet woensdag al binnen zijn. In verband met de feestdagen. Heb ik begrepen. Dus morgen, ja. Nou, een beetje motivatie moet lukken. Verder nog iemand over het andere overgebleven punt niet? Nee, goed. Dan sluit ik de vergadering bij deze. Wordt allemaal bedankt. Tot de volgende keer.